Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er wordt voor u voorgelezen een preek van William Gatsby. Die staat in het Bibliotheek Overjarig Koren van 2001. Dat is de 76e jaargang en het vijfde deeltje, of de vijfde aflevering. De preek is over 1 Petrus 2 vers 9 en is uitgesproken in Londen in 1841. De titel is Een verkregen volk. En de tekst is ook Een verkregen volk. Het gehele vers luidt aldus: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dit vers bevat één klein woordje dat alles bevat wat begeerenswaardig is. Met dit kleine woordje, samen met zijn verband, verzegeld in onze conscientie, zullen alle duivels in de hel nooit ons aandeel in hemelse dingen kunnen tenietdoen. U zult dan zeggen, wel, wat kan dat woord zijn? En het is het woordje gij. Gij zijt een uitverkoren geslacht. O, dit dierbare woordje gij, indien God het in zijn oneindige barmhartigheid toepast aan onze conscientie, met de rijke zegeningen daaraan verbonden, dan is het een van de kostbaarste gaven die God mogelijkerwijs zondaars kan verlenen. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Gij zijt een koninklijk priesterdom. Gij zijt een heilig volk. Gij zijt een verkregen volk. Welnu, wend u en onderzoek persoonlijk of zo'n zin u toebehoort of niet. Of bent u tevreden met een blote kennis in uw verstand van deze waarheid, namelijk dat er een uitverkoren geslacht is, dat er een koninklijk priesterdom is, dat er een heilig volk is en dat er een verkregen volk is. De duivelen, die weten dit even goed als u het weet, maar het doet hun geen goed. Want zij maken eerder misbruik van deze kennis om meer van hun duivelse gezindheid te gebruiken en meer vijandschap tegen God te tonen. Maar wanneer die arme zondaar door de goddelijke onderwijzingen van God de Geest er gevoelig en bevindelijk toegebracht wordt, dat hij tot deze gij behoort, o, welke onbeschrijfelijke zegeningen volgen dan. Mogen de Heere de Geest door de wonderen van zijn genade zijn arm ontbloten en de een of andere ten neergebogen zondaar ertoe brengen, de waarheid ervan in zijn hart te ervaren. En dan zal hij de verborgenheid van de zin, die wij zojuist als tekst gelezen hebben, verstaan. Een verkregen volk. Met Gods hulp zullen wij trachten op te merken dat er een verkregen volk is ten eerste. Dat God in de rijkdom van zijn genade hen zich op een bijzondere wijze afgezonderd heeft. En dan ten tweede, dat zij bemind worden met een bijzondere liefde. Ten derde, dat zij door de Geest in zeer bijzondere omstandigheden gebracht worden. Ten vierde, dat ze op een bijzondere wijze voor God staan. En ten vijfde, dat zij bevinden dat het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Dus ten eerste op een bijzondere wijze afgezonderd, ten tweede bemind met een bijzondere liefde, ten derde door de geest in bijzondere omstandigheden gebracht, ten vierde op een bijzondere wijze voor God staan, en ten vijfde dat het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Ten eerste dan, de Heere heeft zich dit verkregen volk op een bijzondere wijze afgezonderd. Ja, hij heeft hen zich zo afgezonderd, dat hij alle brullingen en vreselijke machten van de hel tart, en al het opborrelen van de zonde en het verderf, beide van binnen en van buiten, om dit volk van Gods hart te scheiden. zijn indrukwekkende majesteit heeft van hen gezegd: dit volk heb ik mij geformeerd. Nu heeft God alle mensen geformeerd. Zij zijn allen Gods maaksel. Maar er zijn enkele personen in het bijzonder afgezonderd als een klein getal, die God verordineerd heeft te zullen verheerlijken. En tot hen zegt hij: dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. O ja, zegt de vrije wildrijver, ze zullen de mogelijkheid hebben het te doen indien zij willen. Maar God zegt: zij zullen. Het ongeloof zegt: u zult het niet kunnen. Het vleeselijke verstand zegt: u kunt het niet. En de diep gewortelde verdorvenheid zegt ook: u wilt het niet. Maar als God zegt: u zult, en als hij het goddelijke zult spreekt, komt het met een onoverwinnelijke kracht tot de conscientie. En die heerlijke waarheid wordt geopenbaard, dat hij de geringe uit het stof opricht en de nooddruftige uit de drek verhoogt. God kon dit onmogelijk doen, tenzij de mensen eerst in het stof en op de mesthoop waren. Welnu, wat is deze mesthoop? Wel, het is de verschrikkelijke goddeloosheid en de vervloekte verdorvenheid van onze walgelijke natuur. Wat is het stof? Het is het opwekken en de openbaring van die afschuwelijke deeltjes van de schuld en het vuil van deze mesthoop. En wanneer God de Satan toelaat deze mesthoop in de conscientie van een arme zondaar op te wekken, dan vindt hij het stof zo overweldigend dat die arme ziel denkt dat hij er werkelijk in zal stikken en verwacht nooit weer adem te zullen halen. Nochtans heeft God zich al die tijd deze nederige zielen afgezonderd. Hij zal hen weer oprichten uit het stof en uit die drek, en hij zal hen doen zitten bij prinsen, bij de prinsen zijns volks, en hij zal hen de stoel der ere doen beërven. Welnu, indien u dit beziet in verband met de tekst die wij zojuist genoemd hebben: dit volk heb ik mij geformeerd, dan zult u vinden dat er niets beminnelijks over hen gezegd wordt. Indien God hen vergelijkt bij de dierlijke natuur, noemt hij hen het gedierte des velds en de draken en de jonge struisen. Wie anders dan God zou gezegd hebben: dit gedierte des velds, deze draken en deze jonge struisen, die zullen mij eren? Niemand. Men zou zijn keus op iets beminnelijkers gevestigd hebben. Maar dit is nu Gods weg en wijze. Wanneer God zijn volk vergelijkt bij de onbezielde natuur, dan noemt hij hen een woestijn en een wildernis. Maar deze woestijn en deze wildernis, die zullen worden de hof des Heren. En dit gedierte, deze draken en jonge struisen, zullen duidelijk openbaar worden dat zij een volk zijn om de lof des Heren te vertellen. En God zegt: zij zullen mij verheerlijken. Welnu, het zou mij niet verbazen indien er hier enige personen zijn die in geen geval zulke schepselen als deze genoemd zouden willen worden. U denkt dat u goed doet. Hoe plichtsgetrouw en vroom bent u altijd wel niet geweest? Misschien bent u in de vroomheid opgevoed en hebt u een godsdienstige opvoeding ontvangen en hoopt u vroom te blijven en al het welbehagen van God te doen. Nu zeg ik u dat, indien God uw natuurlijke godsdienst niet verbrandt, indien hij uw menselijke vroomheid niet omverstoot en u doet weten dat u walgelijk en vuil bent, u nooit de heerlijkheid van Gods gezegende verlossing zult kennen. Die verlossing kunt u alleen leren kennen in de weg die het zijn genadige majesteit verkiest. En zijn weg is om u de vreselijke staat van uw verdorven natuur en het opborrelen van die fontein van zonde die in u is te tonen. En als u uw ongeluk een volledige onbekwaamheid gewaar wordt, dan bent u onvermijdelijk verplicht uw vertrouwen op den Heere te stellen. U zult dan iets ontdekken van die weergaloze wonderen van God, die u verkoren heeft als een van zijn eigen volk, dat hij zich geformeerd heeft. Zij zullen mijn lof vertellen, en dan zult u een weinig weten wat het is en om een verkregen volk te zijn. De leer van Gods onderscheidmakende genade is niet zo geliefd bij een zekere groep belijders, maar niettemin is zij waar. Overeenkomstig hun opvattingen is Jehovah zelf het enige wezen dat bestaat, dat niet mag kiezen. En ze zeggen, praten over het verkiezen van God en het zich afzonderen van een volk, dat wil zeggen dat hij een onrechtvaardige God is en de verdoemenis, dat het dan zijn schuld is. En dat geval, en in dat geval is hij niet een heilig en rechtvaardig God. Volgens hen is God onrechtvaardig, omdat hij verkiest. Nochtans vindt u dat dezezelfde mensen hun eigen recht om te kiezen in bijna ieder geval verdedigen. Zij menen het recht te hebben om een levensgezellin te kiezen, en of om hun eigen voedsel te kiezen, om God te kiezen of te verwerpen. En toch heeft Jehovah geen recht om te kiezen. Hij is het enige wezen zonder dat recht. Bijgevolg laten zij God nog lager zinken dan de armste bedelaar die er bestaat. Zij maken hem armer in hun achting dan de armste zondaar onder de hemel. Maar als zij al hun argumenten en al hun hoogmoed en vijandschap tegen Gods recht om te verkiezen gebruikt hebben, verkiest hij nog altijd, terwijl hij zit op zijn onwankelbare troon. En in zijn verkiezende en eeuwige liefde verkiest hij zich een volk dat hem zal verheerlijken en zijn deel zal zijn tot in der eeuwigheid. Des Heeren deel is zijn volk, Jacob is het snoer zijn erven. God vond Jacob niet vol van godsdienstige beschaving, waarmee sommige mensen zich goden wensen aan te bevelen. Maar hij vond hem in een land der woestijn, waar niemand dan de Heere hem verwacht zou hebben. Niemand anders zou ooit verwachten Gods juwelen en de kroon zijns rijksdoms te vinden in de land der woestijn. O, welke weldaad is het, dat de Heere de zijnen komt te zoeken en zalig te maken. Indien het niet zijn werk geweest was, dan zouden ze nooit gevonden zijn. Niemand anders zou hen daar ooit verwachten. Ze zouden nooit verwachten hen in die ongelukkige toestand te vinden waarin de zonde hen gestort heeft. Maar God weet waar hij moet zoeken. En hij vindt hen in een land der woestijnen, in een huilende wildernis. En nadat hij hen gevonden heeft, wat doet hij dan met hen? Hij voert hen rondom en onderwijst hen in zijn heerlijke bedelingen. Hij leert hen, zolang als ze leven, nieuwe lessen. En te midden van alle verbijsterende en gevaarlijke gedeelten van hun reis, bewaart hij hen als zijn oogappel. O, welk een tekst is dat! Die oogappel wordt als een tederste deel van het menselijke lichaam beschouwd. En wat is Gods oogappel? Het is zijn eer. En waar is die in verzekerd? In de persoon van de Zoon van God. Daar is de eer van God verzekerd, zodat de Heere hen bewaart, die hij zich heiligd en afgezonderd heeft om een eigen volk te zijn, even heilig en zeker als zijn eer, in de persoon van de middelaar, de Godmens. Want hij bewaart hen als zijn oogappel. Welk een zegen is het te behoren tot het getal van dit verkregen volk. Maar merk ik ten tweede op dat dit volk bemind wordt met een bijzondere liefde. Toen God de hemel en de aarde schiep en alle zienlijke en onzienlijke dingen, zag hij alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En hierna vielen sommige engelen en de gehele mens uit hun oorspronkelijke zuiverheid, maar zodanig is de bijzondere liefde op dit volk gevestigd dat God zich geformeerd heeft, dat zij nooit uit Gods liefde gevallen zijn. Ik weet dat er een leer is, en dat is deze, dat Christus de liefde Gods verworven heeft. Wel zullen sommigen zeggen, gelooft u dat niet? Nee, geen woord ervan. Maar zegt de schrift daar niets over dan? Nee, ik vind dat de taal van de schrift hiermee geheel in strijd is. De schrift zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft en niet de zoon verwierf. En wederom, hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonden. zodat het alleen de liefde van de eeuwige Jehovah was die de bron en de fontein van Christus in zijn middelaarshoedanigheid als onze borg was. De rechtvaardige stervend voor de onrechtvaardige. En daarom is de liefde waarmee God de zijnen lief gehad heeft voor de grondlegging der wereld bijzonder, vast en onveranderlijk. Is dit geen bijzondere liefde? Wel nu, indien u of ik onszelf wat hebben leren kennen, dan weten wij dat de liefde die wij bezitten in de natuur niet erg bijzonder is. Wat zegt onze consciëntie ervan? Ik bedoel u niet die een toegeschroeide consciëntie heeft, maar u die een tedere consciëntie hebt. Wat zegt uw consciëntie van deze zaak? Hoe dikwijls hebt u de liefde van God, de goedheid van God, de zegeningen die God u in de natuur verleent, beledigd? U eet en u drinkt en soms gevoelt u zich alsof u zich op de Heere wilt wreken, omdat hij u niet meer geeft, omdat hij uw veestapel niet vermeerdert. Wel nu, hebt u bij tijden niets dergelijks gevoeld? En is het geen wonder dat zo'n honend en onhandelbaar gedrag de Heere niet heeft doen zweren in zijn toren, dat u in zijn rust niet zou ingaan? En hoe dikwijls bent u ertoe gebracht grotere weldaden te ervaren dan eten en drinken? Sommigen van u hebben een tekentje van een aandeel in deze liefde genoten, hebben een weinig smelten van uw harde harten, wat van de vreugde des heils gevoeld, en wat van het uitgaan in het geloof tot Christus, wat van het doordringen van de consciëntie van deze zegeningen van Christus, door de invloed van de Heilige Geest, en hebben in een zekere mate gevoeld dat u leeft van het brood Gods. En toen dacht u dat de Heere voorzeker nooit weer kon beledigen, of zo hard van hart kon zijn als u geweest bent. Maar na een poosje grijpt de wereld u weer aan, grijpt de zonde u aan, en u wordt weer even hard van hart, even dood, even koud als tevoren. De vijand der zielen heeft u verzocht, en u werkt aan de verzoeking mee, misbruikt de voortdurende goedheid Gods en vertoont alle boosheden van uw zondige verdorven natuur tegen duidelijke weldaden. Uw verbergen van het geheim heeft geen zin, sommigen van u weten dat dit maar al te vaak het geval is. Ondanks al deze wederspannigheid is de liefde Gods nochtans zodanig dat ze even sterk en onwankelbaar blijft als ooit. Is dit dan geen bijzondere liefde? Kunt u de merkwaardigheid ervan beschrijven? Nee? Het is de liefde die de zondaar in Gods hart inwikkelt. Het is de liefde die ondanks alles van binnen en alles van buiten vast besloten is om die arme, walgelukkige, hulpeloze kwaadoener tot de eeuwige genieting van God te brengen in een wereld van onuitsprekelijke gelukzaligheid. Was er ooit een liefde als deze liefde? Zij worden dan bemind met een bijzondere liefde. Hoe duidelijk zal deze liefde blijken te zijn, indien wij zien naar haar begin, haar verschillende vormen, en wij haar werkingen gadeslaan in de nederbuigende goedheid en het onvergelijkelijke werk als vertoond in de persoon van de dierbare Verlosser. Wat was het dat de Zoon van God ertoe bracht onze natuur aan te nemen in vereniging met zijn goddelijke natuur? Wat bewoog hem om veracht en onteerd te worden, om zonder thuis te zijn, om door de woestijn te reizen, om het mikpunt beide van duivelen en mensen te zijn en hun vijand te zijn, om bespuwd, bespot, veracht en getart te worden? Wat bewoog hem om de boosheid en de woede van de machten der hel te lijden? Wat bewoog hem de ellende, het vuil, het ongeluk, de walgelijkheid, het gruwelijke schuim van onze hatelijke natuur op te nemen, om het te dragen in zijn eigen lichaam en de wraak vanwege een verloren wereld te lijden, terwijl tegelijkertijd de personen voor wie hij dit alles deed hem ook haten, hem verfoeiden en hem weerstonden, zijn raadgevingen minachtend verwierpen en zijn liefde verachten? Wat bewoog hem om dit alles te doen? Liefde, eeuwige liefde, ongeëvenaarde liefde. Ze lag dieper dan onze ellende, was hoger dan onze opstand, was groter dan het omzwerven van ons hart. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is deze buitengewone, deze bijzondere liefde altijd dezelfde. Nog kunnen alle overlopende wateren van de vreselijke watervloeden van zonde ooit deze eeuwige vlam uitblussen, die door God de Vader tentoongespreid is. Die zal tot in eeuwigheid branden met onverminderd schijnsel, in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hier is liefde waarin men nooit, nooit volledig kan inkomen, zolang wij in dit tranendal zijn. Maar Gods volk wordt aldus bemind met deze bijzondere liefde. Toen de grote heidenapostel er door de bijzondere kracht van Gods genade toegebracht werd, hiervan iets voor zichzelf te leren kennen, was dit een deel van zijn loflied. Hij heeft mij lief gehad en heeft zichzelf voor mij overgegeven. Nu is Christus gestorven voor de zonde van de uitverkorenen, en alleen deze die genade ontvangen hebben om deze liefde te kennen en te genieten, kunnen waarlijk dit heerlijke lied zingen. Maar sommigen zullen zeggen dat hij alle mensen heeft lief gehad en zich voor alle mensen heeft overgegeven. Indien dat waar is, dan konden de verdoemden in de hel opstaan en zeggen, hij heeft mij lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven, en nochtans zijn wij verdoemd. Vervult zo'n gedachte als deze de ziel niet met afschuw, na ertoe gebracht te zijn de wonderen van de liefde van Christus te zien? Maar deze liefde was nooit op duivelen en verdoemde geesten gevestigd. Ze was verborgen in het hart van God de Vader en God de Zoon en werd openbaar gemaakt door de verzoening van Gods dierbare Zoon en de gezegende Geest, als de grote leraar. Hij daalt af uit de hemel met het bijzondere doel om opstandelingen deze liefde te leren, om ellendige, walgelijke kwaadoeners iets te doen kennen van de aard van deze grote, deze verbazende, deze bijzondere liefde. Wel hierin dan is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief gehad heeft. Is deze liefde dan voor u gepast? Misschien gelooft u niet dat er zoveel van nodig hebt, maar denkt u dat u zich met een weinig kunt behelpen? Welnu, de Heere weet dat ik na een ervaring van 50 jaar ertoe gebracht ben dat al mijn menselijke werken uitgeroeid zijn en voor mijn ogen verbrand zijn. En ik heb erbij staan kijken als een dwaas die te gronden gericht werd. Ik heb niets in mezelf om op te steunen dan ledigheid voor God. En wat niet ledig is, is erger, want het is schuld en verwarring. Ik zou voor geen 10.000 werelden op iets minder dan Christus willen steunen, nu al mijn schuldige aanspraken openbaar gemaakt zijn door de liefde van Christus, in mijn conscientie gebracht door de gezegende kracht van de Heilige Geest. Het doet mijn ziel ernstig uitgaan naar God en brengt mij daartoe de rijkdom van Gods bijzondere liefde voor zo'n ellendige, walgelijke zondaar te bewonderen en te aanbidden. De liefde die God openbaart jegens zijn volk is ook bijzonder in een ander opzicht. En dat is, geen andere schepselen kunnen de heerlijkheid van deze liefde beseffen. Engelen kunnen zich de heerlijkheden van deze liefde niet indenken, want Christus heeft nooit de natuur van de engelen aangenomen. Maar hij heeft het zaad Abrahams aangenomen en hij stierf als de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen en dit ons moet en zal tot God gebracht worden. Het doet er niet toe waar de zondaar is. Wanneer de bestemde tijd gekomen is om deze liefde te openbaren, waar de arme zondaar ook mag zijn, dan zoekt hij hem op en vindt hem. Indien het Zacchaeus in de boom is, dan moet die afkomen. En indien het de stokbewaarder te Filippi is, die de voeten van de apostelen verzekerde in de stok, dan zoekt hij hem op. Indien het Maria Magdalena is met 7 duivelen, dan wordt zij met verbrokenheid des harten en boetvaardigheid der ziel aan de voeten van de Heere gebracht. Ik geloof dat sommigen van u in deze vergadering zich herinneren hoe onverklaarbaar het was toen de Heilige Geest u opzocht. En ik weet hoe ongewoon het bij mij was. Toen ik jong was, gaf ik mij over aan Gods lastelijke vloeken en hardheid des harten, hoewel dikwijls verschrikt in mijn conscientie, want ik was gewoon om plechtig te verklaren dat ik nooit over godsdienst zou denken, behalve indien ik daartoe gedwongen werd. Is het dan geen wonder dat God zich verwaardigde zijn liefde bekend en openbaar te maken aan zo'n walgelijke kwaadoener? De natuurlijke conscientie zal een mens tot in het waanzinnige verschrikken, maar zal hem nooit te doen gevoelen dat al zijn zonden zijn begaan tegen een heilig, rechtvaardig en goede God, dat hij schuldig staat voor de rechterstoel van God en dat alle zonden van ons hart, de verachtelijke boze werkingen van ons gemoed, hoogverraad zijn geweest tegen een heilig God. Enkele hebben misschien smartelijkere werkingen van de natuurlijke conscientie gevoeld dan ik. Ik heb jarenlang in die verschrikkelijke toestand verkeerd en als ik alleen was, verwachtte ik dat de hel zich zou openen en mij zou binnenlaten. En ik dacht dat de duivel gereed stond om mij naar de hel te slepen. Ik geloof waarlijk dat dit alles natuur was. Maar toen God de geest kwam en de zonde in mijn conscientie openbaarde en een weinig van de verborgenheid der ongerechtigheid opende, toen vond ik dat geheel mijn natuur en praktijk niets minder was geweest dan een voortdurend overgeven van wederspannigheid tegen een heilige, rechtvaardige en goede God. En zo was het met mij, met al mijn zonde en schuld, die mijn gemoed folterde, gevoelende mijzelf als een verantwoordelijk wezen aan een heilig God, wiens barmhartigheid ik misbruikt, wiens goedheid ik veracht had. Indien de gezegende geest mij niet lief gehad had met een bijzondere liefde, dan zou hij zich nooit zoveel moeite gegeven hebben voor zo'n hardvochtig en walgelijke jonge man als ik was. Nee, hij zou gezegd hebben, laat hem varen, laat hem zijn veroordeling verzegelen en het loon op zijn zonde bekomen. Maar o, de genade, de bijzondere genade en liefde van onze verbondsgod. Toen de bestemde tijd kwam, arresteerde hij mij, hij brak mijn hart en deed mij staan en buigen voor zijn troon als een schuldige misdadiger. Hij deed mij mijn eigen doodvonnis ondertekenen. Ik gevoelde dat God recht had om mij te verdoemen. Ik had niets om aan te bieden en ik kon niets doen om mijzelf te verlossen. Ik gevoelde dat God volkomen rechtvaardig zou zijn als hij mij doodde en mij naar de hel zond. Maar o, Gods bijzondere liefde die in mijn hart werd uitgestort door zijn gezegende geest, die bracht mij ertoe de liefde en het bloed van Christus te gevoelen. Hij bracht mij ertoe iets te ontdekken van het wonderbaarlijke werk van zijn wonderdadige genade. Hoe smolt toen mijn harde hart? Ik werd tot zijn voetbank gebracht met alle nederigheid, eenvoudigheid en godvruchtige oprechtheid, vervuld met dankbaarheid en liefde voor Gods onuitsprekelijke weldaden, in het openen van deze grote verborgenheden voor mijn arme ziel. Ik werd er toen ernstig en heerlijk toegebracht te geloven in Gods vrije genade en vergeving en kon opzien en zeggen, hij heeft mij lief gehad en heeft zichzelf voor mij overgegeven. O, deze kleine woordjes, dit mij en dit gij en dit ik, mogen wij allen de dierbaarheid ervan leren kennen en mogen de Heere de Geest onze harten ertoe brengen om de zegeningen die ze mededelen te genieten. Dan zullen wij iets kennen van die heerlijke zegeningen van Gods vergevende genade en liefde, die niet beschreven kunnen worden en die zijn verkregen volk toebehoren. Ten derde dan zal dit verkregen volk zijn de uitverkorene Gods. Zij worden bemind met deze bijzondere liefde en worden door de gezegende geest in zeer bijzondere omstandigheden gebracht. God werkt als een soeverein vorst in zijn openbaringen van barmhartigheid aan hen. Hoewel zijn genadige majesteit verandering brengt in de wegen die hij met zijn volk houdt, doet hij hen allen op een onderscheiden wijze hun walgelijkheid kennen en verfoeien. En iets kennen en gevoelen van de heerlijkheid van zijn rijke liefde en genade. Misschien zijn er hier sommige zondaars, niet gelijk zo'n kwaaddoener als ik was, godslasterlijk en openlijk goddeloos, maar die zichzelf zeer vroom achten en zeer heilig zijn in hun eigen achting, Ze gaan naar de kerk of naar de kapel, ze lezen stichtelijke boeken. En als ze 's avonds naar bed gaan, zeggen zij hun gebeden op en dan achten zij zich werkelijk behouden. Indien het zou gebeuren dat zij gaan slapen voordat zij hun gebeden opgezegd hadden, dan zullen zij weer opstaan, indien zij voldoende wakker zijn om ze op te zeggen. Dan denken zij dat ze alles in orde gemaakt hebben tussen God en hun conscientie. En indien zij soms datgene doen waarvan de conscientie hen zegt dat het niet helemaal goed is, dan doen ze een soort belijdenis voor God. Maar het is meer een belofte dan een belijdenis. Nu zal de gezegende geest misschien een stap doen en hen de geveinsdheid van hun godsdienst ontdekken, de ijdelheid van hun gebeden en hen doen gevoelen dat alles wat ze hadden opgebouwd niets anders dan geveinsdheid voor God is. De zondaar beslist bij zichzelf meer oprecht te zijn en te trachten het verzuim goed te maken. Hij begint de werkingen des lichaams te doden, sluit zich af van de gehele gemeenschap omdat hij mag toenemen in het goddelijke leven. Hij eet weinig, hij drinkt weinig en hij tracht meer oprecht te zijn in zijn godsdienstige belijdenissen, opdat hij straks in staat mag zijn voor God te verschijnen met een weinig hoop op de heerlijkheid. De gezegende geest laat hem toe om zo wat voor te gaan en hij begint te denken dat hij zijn zonde overwonnen of bijna overwonnen heeft. En met een beetje meer inspanning en een beetje meer van zijn eigen hulp zal hij zich heel overwinnen en dan zal hij iets hebben om voor God te brengen. Maar daar komt nog een pijnscheut in de conscientie. De gezegende geest geeft hem nog een steek in het hart en ontdekt hem meer ongerechtigheid, meer van het kwaad in zijn natuur. Hij gevoelt opnieuw de zonden in de conscientie komen en dat brengt zijn gemoed in een staat van wanhoop. Nu is zijn vleeselijke godsdienst ver weg. Hij staat op het punt om te besluiten dat er nooit zo'n ellendeling als hij onder de zon geweest is. Al zijn vermeende goede werken verliezen hun waarde. Hij blijft volkomen ontbloot achter. Wel, zegt u, ik heb ook zoiets ervaren. Ik weet dat mijn toestand erg slecht is, maar ik hoop dat het beter wordt. Ik hoop dat u nooit beter zult worden in uzelf, van uzelf en door uzelf. Wel, zegt u, u zult mij bijna waanzinnig maken. Indien ik nooit beter word, wat kan ik dan doen? Doe niets, maar zucht en kerm en bid om de vergevende genade des Heren en wacht tot God u bij de hand neemt. En wanneer de Heilige Geest uw conscientie aanroert, licht, leven en liefde geeft, de genade en kracht van Christus mededeelt, en het licht van Gods heerlijk aangezicht op uw conscientie doet schijnen, dan zult u weten hoe ijdel iedere poging van u is om het verzuim goed te maken. Want de gezegende geest die komt en neemt alle hoop op het eigen ik gegrond weg en u zult uzelf slechts kennen als een arme, ellendige, verloren zondaar. Dit is een bijzonder feit. Vele beleiders zijn het tegenovergestelde van dit alles. Zij danken God voor het goede dat zij tot stand brengen. Vele jonge dames en jongelingen overwegen welke lofwaardige goede werken, welke grote wonderen zij doen. Maar wanneer God de geest in de conscientie komt, steekt hij dit alles in brand, werpt het alles ter neer en al deze lofwaardige wonderen worden zonde. Alle steunsels zijn dan verdwenen en de arme ziel staat voor God als een schuldige, omkomende zondaar die niets anders verdient dan toorn en verbolgenheid van een beledigd God. Ik zeg u, arme ziel, indien God u werkelijk daartoe gebracht heeft deze gevoelens in uw hart te hebben, dan bent u één van zijn verkregen volk, want voor niemand anders getroost hij zich zoveel moeite. U bent één van de zijne. Hij getroost zich deze moeite voor zijn uitverkorenen, maar de anderen zijn verhard en kunnen hun walgelijke staat voor God niet zien en gevoelen. De gezegende geest zal de uitverkorenen op zijn tijd hulp zenden. Hij zal bijzondere weldaden in het hart brengen. En alles zal gebeuren overeenkomstig de gezegende verordinering des Heren. De Verlosser zegt, wanneer de Heilige Geest komt, zal hij mij verheerlijken. Welnu, sommigen van u wensen zichzelf te verheerlijken, Maar als de geest komt, zult u alleen Christus wensen te verheerlijken, want hij zegt, hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. God doet dit voor de zondaar, omdat hij hem lief heeft en zich in hem verlustigt. En daarom wijst hij zijn walgelijkheid, bederf en ellendigheid aan. Hij brengt alles in verwarring. En dan komt zijn gezegende majesteit met bijzondere liefde en brengt Christus tot de conscientie. Hij vervult het hart met de liefde van Christus, de heiligheid van Christus, de volheid van Christus, de ontferming van Christus. Hij geeft bijzondere geloof om dit alles te geloven en om aan te nemen. Niet enkel als een godsdienstig feit, maar om het aan te nemen met een levend geloof en de zalvende kracht in de conscientie gevoelend. De schelp van de godsdienst wordt gebroken en God brengt u tot de kern. U staat voor God gereinigd door het bloed van Christus dat al uw zonden heeft uitgewist. Welke bijzondere zegeningen zijn dit die God verleent aan zulke ellendige monsters als wij in onszelf zijn. Maar dit is Gods weg en er is niets onder de hemel gelijk dit. Nu is de zonde niet wat sommige mensen daarvan denken, namelijk dat het een onbetekenende zaak is of iets dat van korte tijd is. Maar als iemand ertoe gebracht wordt de bitterheid van de zonde te kennen, te gevoelen dat het een verschrikkelijk kwaad is tegen een heilig en rechtvaardig God, dan gevoelt de mens dat het een zielverdoemend en godonterend kwaad is. En hij verfoeit zich wegens deze walgelijkheid en treurigheid, omdat hij er het onderwerp van is. Hij gevoelt dat hij verloren is. Maar dan komt de gezegende geest en openbaart zijn barmhartigheid. Openbaart Christus, brengt verlossing die dieper is dan de ellenden. Verheerlijkt Christus, openbaart hem aan de conscientie en geeft hem wezenlijk geloof in de verborgenheden van zijn liefde en heerlijkheid. Ziet u nu niet de noodzakelijkheid in van dit alles? O ja, zegt u, één ding is er dat ik niet kan begrijpen. Ik kan mijzelf werkelijk niet begrijpen, want ik vind van binnen zulke tegengestelde werkingen. Daarover verbaas ik mij niet. Zo'n verkregen volk kan niet begrepen worden. Niemand dan God kan hen begrijpen. Paulus kon het niet begrijpen. Hij vond het ene in strijd met het andere. Maar ik zou zeggen, mij dunkt dat ik het een of het andere arme schepsel hoor zeggen, ik heb soms een soort vreugde in mijn hart gevoeld dat er werkelijk zo'n heerlijke verlossing was en die juist gepast is voor de toestand van omkomende zondaars, juist gepast voor de mens. Nochtans geloof ik niet dat zij de mijne is, dat ze in het bijzonder de mijne is. Toch heb ik ze in mijn ziel ervaren, een soort vreugde dat het zo'n verlossing was. Hebt u dat ervaren? Ja, zegt de een of andere arme ziel. Dan werkt dit geloof in u en dat toont u de gepastheid van deze verlossing. Maar er ontbreekt nog een bemoediging in uw conscientie om alle zaken in orde te brengen, om u de gewilligheid en het vaste voornemen van God te tonen om u deze verlossing bekend te maken. In uw gevoelens kunt u soms zeggen, Heere, ik gevoel en zie dat er genoeg is. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Maar ik ben eigenlijk bevreesd dat gij niet wilt. Sommige mensen zullen zeggen, maak u geen zorgen, geloof eenvoudig en het is in orde. Dit is de weg van de duivel naar het verderf, om de mensen gerust te stellen zonder een levengevende kracht, een wezenlijke godzaligheid in de conscientie. Houdt u hiervan verzekerd dat indien u het bijzondere leven hebt dat de apostel genoot, indien u de geest Gods in uw harten hebt, dan zult u nooit bevredigd zijn zonder een gevoelig besef van een aandeel in de Heere Jezus Christus te hebben. U zult wensen te gevoelen wat Paulus gevoelde toen hij zei, hij heeft mij lief gehad en heeft zichzelf voor mij overgegeven. Is dat dan niet wat u wenst? Alles minder dan deze gelukzaligheid en u blijft onbevredigd. U dorst ernaar, u verlangt ernaar, u hunkert ernaar in uw ziel. En dit is het arme zonder wat ik wens, dit is het waarnaar ik dorst. En indien u een van Gods verkregen volk bent, dan zal de Heilige Geest het u doen bezitten. Deze gezegende liefde van God zal u doen weten dat dit zijn weg is, zal u zoeken en u tonen het leven, de kracht, de heerlijkheid, de heiligheid, gelukzaligheid van het drie-enige God. De Heere, de Geest, zal dit alles aan uw ziel openbaren en u zult iets gevoelen en zien van de gepastheid en dierbaarheid van Gods verlossing. Maar het een of andere arme kind van God is gereed om te zeggen, indien ik dit eens met bewustheid kon weten, dat hij mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij gegeven heeft. Indien ik hier eens kon inkomen, dan zou ik nooit meer twijfelen, nooit meer murmureren. Ik zou wat dan ook verdragen, wat het de Heere behaagde ook mij op te leggen, en ik zou hem dat ook zeggen. Wel, arme ziel, u deed beter de Heere niet te veel te zeggen. Hij kan u beproeven. Ik zal u zeggen hoe het bij mij geweest is. Ik werd ertoe gebracht de Heere te zeggen dat, indien zijn gezegende majesteit mij door de huidige moeilijkheden wilde leiden, mij onderweg een bemoediging wilde geven en mij enige dierbare stralen van heerlijkheid wilde geven, nieuwe openbaringen van mijn aandeel in hem, dan zou ik zijn gezegende majesteit verlof geven om met mij te doen wat hem behaagde. Maar ik heb zoveel lessen gehad over dergelijke dingen, dat als ik op mijn knieën lig, ik dit verzoek aan de Heere weglaat om hem verlof te geven, want ik begon spoedig te beven. Ik zag weldra iets komen om mij te beproeven, zodat ik wilde proberen van die afspraak af te komen, maar nee, God houdt er zich aan, hij zal u doen weten dat hij vasthoudt aan wat u tot hem gezegd hebt. Hij zal u in de een of andere beproeving en strijd brengen om uw geloof te beproeven, om de oprechtheid van zijn volk te beproeven, om eens te zien of zij het aankunnen. Niet dat hij inlichtingen nodig heeft, maar voor onze geestelijke kennis en tot verheerlijking van Christus, die volkomen kan zalig maken. Aldus brengt hij zijn verkregen volk op hun weg, en om van tijd tot tijd geen kracht in zichzelf te hebben. Ik herinner mij dat ongeveer 40 jaar geleden een intieme vriend van mij zeer ellendig in zijn conscientie was, en zo gemelijk en verdrietig, zo wederspannig tegen God scheen, dat mijn hart erg met hem te doen had. Ik kende er zelf ook iets van. Nochtans dacht ik toen dat ik het beter kon dragen dan hij. Ik ging tot de troon der genade en ik bad tot God of het hem mocht behagen wat van de ellende van mijn vriend weg te nemen en het maar op mij te leggen. Ik zei dat ik dacht dat ik het beter kon dragen indien God hem wat minder gaf. Maar sindsdien heb ik zelf ellende genoeg gehad. De Heere leerde mij zien welk een arme dwaas ik was. Ik had even min kracht om die ellende het hoofd te bieden als mijn zwakke broeder. Misschien hebben sommigen van u dit ook wel ervaren. Misschien verkeert een of ander kind van God in die toestand. Zeer goed, schik u er dan in. Maar weet dit, de gezegende Geest speelt niet met zijn volk. Hij brengt hen in werkelijke beproevingen des geloofs. Ze moeten door vuur beproefd worden. Want God zelf verklaart dat ieders werk door vuur beproefd worden zal worden. Dit verkregen volk zal echter uit het vuur komen, in leven blijven door de levendgevende kracht van de Heilige Geest, te midden van de hevigste vlammen, en zij zelf behouden al zo als door vuur. Te midden van het vuur zullen zij God verheerlijken. Dit verkregen volk zal door de gezegende Geest, door al hun moeite en ellende heen gebracht worden, want hij houdt bijzondere wegen met hen. Hij zal hen voortleiden in het geestelijke leven. Hij zal hen tot God brengen en hen ertoe brengen iets te kennen van de dierbaarheid van de Heer Jezus Christus. Als een kind van God in het begin Christus leert kennen, indien de Heilige Geest hem geloof geeft hem te kennen als de zaligmaker, dan denkt de arme zondaar dat hij alles heeft en hij zegt, deze is mijn God, ik heb hem verwacht. En hij denkt dat hij altijd blijmoedig voort zal gaan. Welnu, ik zal u zeggen wat de Heere doen zal. Het was de toestand waarin ik verkeerde toen ik een zoet gevoel van vergeving van zonde en verzoening met God in mijn ziel genoot. Ik gevoelde tot op een zekere hoogte de kracht van de liefde en van het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar ik wist ontstellend weinig van de heerlijke ambten en hoedanigheden van de Heer Jezus Christus door een levend geloof en gevoel. Mensen zijn geneigd ze enkel als versieringen of eretitels te beschouwen, maar op des Heeren tijd werd ik daartoe gebracht te gevoelen en te zien dat ze gezegende delen van de heerlijke rijkdom van Gods genade waren, gepast voor mijn toestand. Zijn ambten zijn niet enkel titels, gelijk onze adel, die genoemd worden door verschillende eretitels die geheel geen waarde hebben. Met de Heere Jezus Christus is dit niet het geval. Er is geen naam die hij draagt, geen ambt dat hij vervult, niet een betrekking waarin hij staat. Hij staat er volledig achter. Of hij staat er volledig achter. Aan hem worden de beloften overgegeven, het bloed, de gehoorzaamheid, de gerechtigheid, de wijsheid, de sterkte, alles wat hij is en alles wat hij heeft gedaan, is juist gepast voor een zondaar, is juist wat een zondaar nodig heeft en God uitgedacht had. En zijn verkregen volk wordt ertoe gebracht de noodzakelijkheid van zijn ambten te zien. Zij gevoelen dat zij het niet zonder die ambten kunnen stellen. De rijkdom van Gods genade wordt geopenbaard aan hun consciëntie. Zij worden ertoe gebracht het woord des levens te ervaren, te tasten en te gevoelen en te weten dat er een heerlijke werkelijkheid in al de verborgen openingen van de liefde van God in de gave van zijn Zoon en de heerlijkheid van vrije verlossing is. Maar niemand anders dan Gods verkregen volk ervaart deze dingen en zij alleen kunnen in deze dingen komen, daar deze dingen in hen komen. Ik heb ondervonden dat toen mijn verstand zich in deze dingen verdiepte en mijn hart ze niet gevoeld heeft, ze mij tamelijk onbezonnen maakten. Ze hebben mij tot de een of andere onbezonnen stap gebracht. Geliefden, verstandsgodsdienst zal niet voldoende zijn. Soms zeg ik tot mijn mensen dat verstandsgodsdienst verstandskoorts veroorzaakt. Maar God brengt ons een stap lager, en alzo worden wij gebracht tot een juist gevoelen voor een hartdoorzoekend God. Wees niet tevreden over de kennis van de waarheid in het verstand. Indien iemand u alles wil overtuigen, indien iemand u aldus wil overtuigen, beschouw zo iemand dan als een schelm, als iemand die u wenst te bedriegen. Het koninkrijk Gods is binnen u lieden. Het bestaat in Gods kracht en moet in de ziel ondervonden worden door de kracht Gods. Wees toch niet tevreden over verstandelijke kennis, maar wees vastbesloten onontbeerlijke kracht ervan te verkrijgen. Indien het door 10.000 hellen heen moet gaan en 10.000 maal diep door moet waden, wees dan niet bezorgd. De gezegende geest zal u er doorheen brengen en u tenslotte in staat stellen God te danken voor zijn menigvuldige weldaden. In het u bekendmaken van de ambten van Christus en de volheid van Christus. Hij zal u in uw consciëntie nabij hem brengen en u uw ziel doen uitstorten en hem verheerlijken als de verbondsgod van zijn verkregen volk. Wel nu, de mensen die aldus geleerd en geleid worden, zijn Gods eigen en verkregen volk. Maar wij moeten nu ten vierde verder opmerken dat dit verkregen volk op een bijzondere wijze voor God staat. Zij staan niet voor God op grond van hun eigen gehoorzaamheid of van hun eigen heiligheid. Paulus zegt ons dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof, vrede hebben bij God door onze Heere Jezus Christus, in welke wij staan. Wat zegt u? Staan in deze genade, gerechtvaardigd uit het geloof? Nee, niet gerechtvaardigd uit het geloof, alleen bevindelijk, maar gerechtvaardigd door de persoonlijke gehoorzaamheid van de dierbare verlosser. Ja, in de ogen Gods is dit onze enige rechtvaardiging om ons vrij te spreken. Maar in het hof der consciëntie is ons geloof gegeven om die gehoorzaamheid in onze harten te ontvangen. En dat geloof brengt vergeving in de consciëntie.
Wij hebben geen vrede met God. Wij kunnen geen vrede met God in onze zielen hebben, zolang de gezegende geest ons niet openbaart dat God de werkmeester van onze vrede en volmaakte rechtvaardigheid is. Dan worden wij daartoe gebracht te ervaren dat wij werkelijk in de onberispelijke gehoorzaamheid van de gezegende verlosser voor God staan. Aldus zal Gods gezegende openbaring tot salving, tot de gewaarwordingen van Gods verkregen volk gebracht worden. En zij worden daartoe gebracht te staan in Christus, Christus lief te hebben, dat Christus rechtvaardigheid toegepast wordt aan hun conscientie. Zij ervaren wat Paulus zegt, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Wanneer het kind van God tot deze gewaarwordingen gebracht wordt, dan zal de vijand der zielen hem vragen, in al de boosheid van zijn helse natuur, wat, ga je rechtvaardig, een ellendige, bezoedelde kwaaddoener als u? Kijk eens naar uw gebeden, naar uw ijdele gedachten. Gedenk hoe u afdwaalt onder, onder het gehoor. Kijk naar uw gewoonte. Hoe kan zo'n kwaaddoener als u heilig en onbevlekt staan voor een harddoorzoekend God? Kunt u het wagen? Nee, nee, u zou veroordeeld staan. Kunt u het zeggen? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen mij? Wel nu, indien God de geest de ziel in die tijd niet een bijzonder geloof geeft, een aanwenden van het geloof, dan zal die arme ziel dwalen als een dronkaard en hij zal denken dat hij bedrogen is. Maar indien de gezegende geest het geloof in oefening brengt in Christus volbrachte werk, in Christus als hebbende aangebracht genade en heerlijkheid in zijn middelaarshoedanigheid, dan kan de arme ziel voor God in Christus staan en wordt in staat gesteld te zeggen: ik weet dat ik een arme zondaar ben, ik weet dat ik 1000 tekortkomingen heb, maar Gods rijke genade heeft voorzien in al mijn behoeften door zijn goddelijke kracht en hij heeft mij doen staan in Christus. Is daar een gebrek? Is daar een gemis? Nee, daar wil ik leven of sterven, op grond van Gods rijke genade, mij geopenbaard. Ik ben in Christus en Christus is in mij. Dit is mijn staan en dit is de heerlijkheid en roem van mijn hart. Wanneer de Heere de Geest ons tot dit punt brengt, wordt er een bijzondere vastberadenheid gevoeld in de conscientie, die de zondaar in staat stelt zich geheel op de Heere te verlaten. En indien hij door 10.000 benauwdheden moet dringen, dan zal de Heere hem door die alle heen brengen, door de openbaringen van zijn bijzondere liefde, genade en barmhartigheid. De Heere zal zijn verkregen volk, de uitverkorenen Gods, zegenen met bijzondere zegeningen. Maar ik zou verder nog ten vijfde opmerken dat dit verkregen volk, als het in dit bijzondere werk bezig is, bevindt dat het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en dat deze tegen elkander staan. En ik geloof in mijn hart en ziel dat wat de Heilige Geest het vlees noemt, niet ons lichaam is, maar dat beginsel van zonde dat in ons is en dat wij op verschillende manieren voelen werken in onze verschillende leden en geestvermogens, zoals Paulus zegt, als hij het onderzoekt, ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dat is het vlees en dat is de oude mens der zonde. Maar bedenkt het wel dat het zijn dood lichaam is en het is te slecht om ooit verbeterd te worden. Het zal nooit verbeterd worden. Altijd zal dit werk in de gedachten van Gods volk meer of minder opkomen tot hun stervensuur toe en strijd voeren. Maar dan is er het heerlijke beeld van God, de nieuwe mens. Dit nieuwe schepsel staat in het heerlijke beeld van Christus, in het licht van Christus, in het leven van Christus, in de kracht van Christus, in de waarheid van Christus, in de liefde van Christus. En dit strijdt tegen het vlees in ieder vat der barmhartigheid. Zolang de kinderen Gods in deze woestijn zijn, zal deze strijd altijd gevoerd worden, of genade zal heersen, of genade zal niet heersen. Zou de wet van Mozes tegen oproer in de conscientie worden voorgelezen, dan wordt het oproer erger. Maar wanneer Christus komt met de kracht des Heilige Geestes, dan wordt genade geopenbaard. De Heilige Geest komt ons op te trekken in Christus, in zijn liefde, bloed en gehoorzaamheid. De genade van God veegt alles ervoor weg en brengt schitterende overwinningen teweeg door het bloed des lams. Doe de arme zondaar zegevierend zingen dat hij overwonnen heeft door het bloed des Zoons Gods. En dit zal zijn eeuwige lied zijn en de getuigenis van Gods verkregen volk tot in eeuwigheid en altoos. Zolang u gevoelig in de zoete genieting van Christus verkeert, schijnt alles wel te zijn, maar in alle oorlogen is een twistappel. Welnu, wat is de twistappel in de strijd van de ware christen? Ik geloof dat dit de grote twistappel is, of Christus, of het schepsel zal de lof ontvangen. De oude mens zal het schepsel op de een of andere manier verhogen. Hij geeft niet om de voornemens van de schepper. Maar de nieuwe mens, de mens geschapen naar Gods beeld, heeft besloten dat de sterke zich niet beroemen in zijn sterkheid, noch de wijze in zijn wijsheid, doch wie roemt, die roemen in den Heere. Geen vlees zal het voorwerp van roem zijn, maar de rechtvaardige zal roemen in God alleen. Welnu, dit is de twistappel. Bijgevolg ligt de strijd in het hart, zolang het schepsel gekant is tegen Christus. Maar dan verzekert Jezus ons dat genade zegevierend zal heersen. En weldra zal het kind van God verlossing krijgen en zal ingaan in de tegenwoordigheid Gods, in de heiligheid van Christus, in de morgen der opstanding. En dan zal er een bijzondere opstanding zijn. Eerst zullen de heiligen opstaan met lichamen gelijk aan het heerlijke lichaam van de Zoon van God. Ze zullen met hem verschijnen in de heerlijkheid. En dan zullen zij komen, volkomen de verborgenheid verstaan van die waarheid. Ik in hen en gij in mij. Welnu, kent u iets van deze zaken? Heeft God ooit een valse hoop verijdeld? Heeft hij ooit uw menselijke godsdienst omvergeworpen? Heeft hij u ooit de plaag van uw hart doen gevoelen? Heeft God ooit afgebroken wat u opgebouwd hebt? Heeft de gezegende Geest Christus de hoop der heerlijkheid aan uw ziel geopenbaard en u alleen op hem doen vertrouwen? Zo ja, dank God voor zijn bijzondere weldaden. En mogen de Heere ons allen zegenen met die zoete genieting van zijn bijzondere liefde, omwille van zijn barmhartigheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.